Gemeente, het thema van vanavond is Christus volgen in de eindtijd. Hoe doe je dat? En die jongeren die hebben mij een gedeelte aangereikt. We hebben straks ook preekbespreking in het boekje wat ze behandelen van 2 Timotheus. Waren ze aangekomen in 2 Timotheus 3. En ze vroegen dat ik daarover wilde preken. En daar zullen we straks ook een preekbespreking over houden. En dat is een gedeelte wat je eigenlijk niet zo snel zou opzoeken om over te preken. Het is nogal stevig, nogal confronterend eigenlijk. Het gaat over dwaling binnen de christelijke gemeente. Dwaling toen en dwaling nu. En als het gaat over dwaling en dwaalleraar zou ik ook net zo goed hele andere gedeeltes kunnen pakken. De Bijbel is hier vrij uitvoerig over. Bijvoorbeeld de 2e Petrusbrief behandelt dit thema uitgebreid. De Judasbrief, de 1e Timotheusbrief onder andere ook. Dus dan weet je dat er ook meerdere gedeeltes licht hierop wijzen, op schijnen. Vanavond gaan we ons verdiepen in 2 Timotheus, maar niet voordat we de woorden van de Heer Jezus hebben gelezen over dwaling, eindtijd en hoe je heel goed kan onderscheiden waar je op moet letten. Dat is belangrijk, hè? Elke keer zullen er weer nieuwe dwalingen komen. En de Heer Jezus geeft ons een hele belangrijke sleutel in handen die we ook vanavond zullen hanteren. Matthäus 7, daar beginnen we mee vanaf vers 13 tot en met 23 en daarna 2 Timotheus 3. Dat begint met een proclamatie voor ons allemaal, hè? Een verkondiging. Ga binnen. Dat is dus de opdracht aan iedereen. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En vele zijn er die daardoor naar binnen gaan. Dat is de weg van de massa. Maar de poort is nauw. De weg is smal, die naar het leven leidt. En weinigen zijn die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeet die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten, heel belangrijk, aan hun vruchten, dus niet aan hun spektakel of gaven of wat ze allemaal zeggen, maar aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruik of vijgen van distels, zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vrucht voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vrucht voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus, nog een keer, aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag, dat is de dag van het oordeel, tegen mij zeggen, Heere, Heere, en dan komt het, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, in uw naam demonen uitgedreven? En in uw naam veel krachten gedaan. Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Tot zover de woorden van de Heer Jezus. We luisteren naar de woorden die de Heilige Geest aan de apostel Paulus geopenbaard heeft. Dat heeft hij opgeschreven aan Timotheus, 2 Timotheus 3. We lezen tot en met hoofdstuk 4, vers 8. Paulus is bijna aan het einde van zijn leven gekomen. Hij zou bijna geëxecuteerd worden. En dan zegt hij tegen Timotheus dit. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Hoe ziet dat eruit? Geldzuchtig. Ze willen dus rijk worden. Grootsprekers. Hoogmoedig. Lasteraars. Hun ouders ongehoorzaam. Ondankbaar. Onheilig. Zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk. Kwaadsprekers. Onmatig. Wreed. Zonder liefde voor het goede. Verraders. Roekeloos. Verwaand. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en de vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerte gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. Maar ze zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals ook bij die twee het geval was. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolging en lijden zoals mij die overkomen in Antiochia, Iconium, Lystrië. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden, en let op, en worden misleid. Blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de Heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven. Is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeert. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. En het tijdstip van mijn heen gaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggerecht de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Tot zover het onfeilbaar woord van onze Heere. Zalig is hij die het woord van God hoort en in zijn hart bewaart. Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus. Goed dat u gekomen bent vanavond weer naar de kerk, de plaats waar Christus zijn gemeente bijeen roept, tot zich trekt, koestert en bijschaaft. Verdiept in het geloof en goede werken, zodat we met volharding zijn naam mogen belijden en goede werken doen in deze wereld. Thema vanavond is Christus volgen in de eindtijd. Hoe doe je dat? Is het wel mogelijk om de Heer Jezus te volgen in een tijd waarin alles tegen is? Binnen de kerk en buiten de kerk. Heeft de Heilige Geest rekening gehouden met deze krankzinnige tijd waarin we leven? Oh, zegt iemand een beetje rustig, dominee, je begint net. Ja, een krankzinnige tijd. Ik ga hem wat duiden. De tijd waarin we leven, binnen en buiten de kerk. Een tijd waarop de mens steeds meer gericht is op zichzelf, zijn eigen wereld, zijn eigen waarheid, zijn eigen werkelijkheid en vooral zijn eigen scherm. Een tijd waarin het steeds meer draait om geld. En dat bepaalt wie jij bent en of dat je invloed hebt. Een tijd waarin, jongeren, jullie spreekt dat waarschijnlijk wel aan, waarin er een wisseling is gekomen van de foto naar het selfie. Dus eerst was je gericht op de andere werkelijkheid, de schepping, God. Gods heerlijkheid in wat je zag en dat legde je vast. En tegenwoordig doen we zo. Dan moet die kop van jou er altijd op staan. Dat is heel belangrijk. Alles draait daarom. Een hele gekke ontwikkeling. En het begon op een begrafenis in Zuid-Afrika door Obama. Dat zette de toon. Terwijl de begrafenisplechtigheid voor mij van Mandela plaatsvond, waren vier regeringsleiders met zichzelf bezig een selfie aan het maken. En dat ik, selfie, dat gaat door in de kerk. Een hele vreemde tijd waarin we leven. Een wilde tijd noemt de Bijbel het, waarin alles losgeslagen is. En dat is zelfs zo ver gegaan dat zelfs jouw lichaam, wat je als je gedoucht hebt en je kijkt dan in de spiegel. Vroeger kon je dan de conclusie trekken of dat je man of vrouw was. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Niet jouw biologie bepaalt of je man of vrouw bent, maar jouw fluïde gevoel bepaalt dat. En daar wordt jouw lichaam naar omgebouwd. Krankzinnige tijd. En de kerk zegent het in. Een hele gevaarlijke tijd. Kun je Christus trouw volgen als vele afvallen van het geloof, veel kerkmensen, de kerk, het oude geloof, het apostolische geloofbelijdenis inwisselen voor een pseudo-oosterse religie, yoga, allerlei meditatietechnieken. Kijk maar in de boekhandel, staat er vol van. Kun je Christus dienen als er bedrijven zijn die zich een kerk noemen, maar bedrijven zijn, de beste marktcondities opzoeken en daar hun business planten om andere kerken leeg te trekken. Dat is wat er gebeurt. Kun je Christus dienen in de tijd waarin mensen verslaafd zijn aan fun en lust? Kerkmensen heb ik het over. en allergisch zijn voor God. Iemand zegt, hé, ik herken allemaal woorden uit 2 Timotheus 3. Daar heb je goed op gelet. Kun je in deze tijd God dienen? Ja! Ja! Jezus Christus heeft gezegd toen hij wegging, zijn discipelen achterliet. En zie, ik ben met u alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Hij heeft de Heilige Geest uitgestort. Die Heer is. Die levend maakt. En die steeds weer de kerk bij de kladden vat. En de woorden van Christus in herinnering brengt. Ja, we kunnen Christus dienen en trouw volgen in deze tijd. Want er is niets, zegt Romeinen 8, wat ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Er is geen tijd, gemeente, zo wereld, zo duivels, zo van God los. Of Christus houdt zijn kerk vast. U bent klein van kracht, maar u hebt mijn woord bewaard en ik zal u bewaren. Jezus zegt in Johannes 10, mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze, ze volgen mij. Ik geef hun het eeuwige leven en niemand zal beslist, en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat is de belofte, daar beginnen we mee. Ik heb goede moed voor de kerk, want ik ken haar koning. We hoeven nooit doen en ellendig te doen over de kerk. Altijd weer zal God zijn kerk vasthouden, corrigeren, tot de orde roepen. Ook vanavond. Tegelijkertijd is die kerk niet naïef. Dus een groot geloof maakt ons niet naïef. Tegelijkertijd met de heerlijke waarheid van het heilige evangelie waarop we staan en we roemen op de hoop op de heerlijkheid van God, houden we de oogjes wel op. Kijken we goed wat er gebeurt. We kijken het kwaad recht in de ogen vanavond. Dat is 2 Timotheus 3. En als je een beetje denkt van, nou ja, ja, dominee, ik een beetje rustig aan. Toets alles wat ik zeg aan het woord van God. En als het niet deugt, moet je me bij de deur tackelen. Toetsen. Dat heeft de eindtijd nodig. Christenen zoals Berea. Dat als Paulus komt en hij getuigt daar, dat ze de Bijbel ze open doen en na gaan speuren, is het zo. En het werd een hele grote gemeente in Berea. Voordat ik wat dieper inga over het thema van vanavond, moet ik eerst even iets uitzoomen. De tweede Timotheusbrief is in een afschuwelijke tijd geschreven. Het is het jaar 67 na Christus. We kunnen klagen over onze tijd, maar niemand van u en ik ook niet wil ruilen met de christenen in het jaar 67. Wat was er gebeurd? De halve stad Rome is afgebrand in het jaar 64. En de afschuwelijke Nero, dat is echt een ramp Nero, heeft de christenen de schuld gegeven. En inmiddels heeft iedereen carte blanche, gewoon een open toegang om de christenen te vervolgen. Het is een verboden religie geworden, met alle gevolgen van dien. Die kerken die vol zaten in Azië, die christenen worden opeens zwijgende christenen, trekken zich terug van Paulus. En in het uur van de waarheid, als hij zijn tweede verdediging voor de keizer moet doen, laten ze hem zo goed als allemaal in de steek. En staat hij daar alleen met God. Paulus schrijft daarover in zijn brief. Paulus is inmiddels bestempeld als een misdadiger en hij heeft geen verwachting dat het goed met hem af zal lopen wat betreft het recht hier, het Romeinse recht. Hij zit dus niet in een gevangenis zoals de eerste keer, dat hij heel veel vrijheid had om allemaal mensen te ontvangen. Hij zit in een hol, een rattenhol, een echte, vunzige Romeinse cel. En van daaruit schreef hij 2 Timotheus. Moet je even voorstellen. Je had één grote klaagzang verwacht. Klaagliederen misschien wel. Maar hier zie je de kracht van het geloof. Je kan christenen alles afpakken. Maar zij die van Christus zijn, zijn nooit van God los. En hoe harder je ze vervolgt, hoe meer ze gaan bloeien. Kijk maar wereldwijd. En ook Paulus. Hij bloeit, hij schrijft een hele bemoedigende, aansporende brief aan die jonge Timotheus. We kennen hem wel. Het was niet een heel ideaal gezin, dat gezin waar hij opgroeide. Zijn vader was een Griek. Zijn moeder en oma, die kenden de Heer. En als Paulus komt preken in Lystrië, komt die jonge Timotheus tot geloof. En op de tweede zendingsreis wordt hij meegenomen. En hij wordt zelf een verkondiger van het evangelie in de Romeins-heidense wereld. Tegelijkertijd, hij is geen Paulus. Het is Timotheus. Hij is bang. Heeft een heel zwak lichaam. Het staat ergens bijvoorbeeld, blijf niet alleen water drinken. Neem ook een beetje wijn, want je hebt heel wat kwaaltjes. Hij is verlegen. Maar heel erg trouw en ijverig in de dienst van God. Hij heeft de neiging om een beetje weg te kruipen, maar Paulus bekrachtigen. En hij zegt, niet angstig zijn in het koninkrijk. Ga staan op de dingen die ik onderwezen heb. Je hebt de hand opleggen van de ouderlingen gehad. Nou, de apostel Paulus leert hier in deze brief Timotheus om zich aan de kern van het christelijk geloof te houden. En dat te verkondigen, te proclameren, ook al doet iedereen wat anders. Timotheus moet zich beijveren om de band met Christus vast te houden en niet te vervallen in waar allerlei andere predikers inmiddels in vervallen zijn, toen en nu. Wat moet hij doen? Hoofdstuk 2, vers 22. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd, jaag rechtvaardigheid, geloof en liefde en vrede na, samen met hen die de Heere roepen, aanroepen uit een rein hart. Moedig Christus volgen in de eindtijd. Dat leren we dus hier, onder andere in deze brief. Ook al zou iedereen hier in de gemeente Christus gaan verloochenen, moet jij hem belijden. Al zou heel je familie afvallen van het geloof, moet jij trouw zijn. En de Bijbel bereidt ons voor, gemeente, dat het grootste deel van de kerk van Christus, net als bij Paulus, zich af gaat keren van de waarheid. We moeten niet denken dat de massa van de kerk trouw zijn. Een deel van de kerk zal trouw zijn en de massa zal meegaan met de wereld. Vergis je niet. De massa wordt meestal misleid. En het kleine deel wat vasthoudt aan de woorden van Christus, die blijven trouw. Weet dit. Hoofdstuk 3, vers 1. Dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Dan moet je weten dat het steeds ingewikkelder wordt om Christus te volgen. En het boek Openbaring bereidt ons voor dat het zelfs zo ver gaat dat je allemaal je leven moet geven om het evangelie. De wereld zal het niet meer pikken als we niet buigen voor het beeld van deze wereld. Daarom bereid ik u voor op lijden. Jezus bereidt ons voor op lijden. De apostelen doen het. En wij moeten het ook doen. Weet wat je doet als je Christus volgt. Hij geeft alles. Het kan je alles kosten. Bereken de kost. En zorg dat je toegerust bent om te lijden. Eindtijd. De laatste tijd, de laatste dagen. In de Bijbel worden die twee termen een beetje door elkaar gebruikt. Dat betekent de laatste dagen, betekent sinds dat Jezus Christus gekomen is, is het einde van de wereld ingezet. Hè? Kun je je voorstellen met de landing op Normandië in de Tweede Wereldoorlog. Toen was het einde van Hitler al ingezet. En tegelijkertijd hoe verder die oorlog vorderde, hoe feller ook het werd. Nou, daar moet je mee vergelijken. Dus het eind van de tijd, dat is nu en het wordt nog gekker. Timotheus leeft ook al in de eindtijd. Want Paulus geeft geen instructies voor later, maar instructies voor nu. Hoe dat hij nu met de verleidingen en de misleiding moet omgaan. Voordat we wat verder inzoomen op de kenmerken die de corruptie van de kerk kenmerkt, moeten we weten dat het alles wat Paulus hier schrijft over de kerk gaat. Je zou denken dat al die kenmerken, dat je denkt, dit is wereld. En de wereld gaat voorbij, 1 Johannes 2. Maar dan zegt hij in vers 5, na al die kenmerken genoemd te hebben, ze hebben een schijn van godsvrucht, maar de kracht ervan verloochend. Hé, wacht. Dus het lijkt er anders uit te zien dan dat het is. Jezus zei ook al, het zijn wolven die een schapenvacht om hebben gedaan. Maar ze hebben nog steeds een wolvenkop. En je hoeft ze maar een beetje geld voor te houden en ze gaan. Komen we zo nog wel bij. Het zijn dus mensen in de christelijke gemeente die zichzelf zien als trouwe christenen. Die zich voordoen als levend gelovigen, praten als gelovigen. Op een bepaalde manier zelfs boven de anderen uitsteken als gelovigen. Maar uiteindelijk verraders blijken te zijn, wolven. De belangrijkste les die in dit gedeelte tot ons komt, is dat de grootste gevaren van de kerk niet van buiten afkomen, maar van binnenuit. En daarom is de Bijbel vaak zo scherp op dit soort front. We duiken wat dieper erop in en ik probeer even in eigen woorden duiding te geven. Ik heb dit gedeelte grondig onderzocht deze week. Wat bedoelt de apostel nu? Hij geeft allerlei termen. Wat voor soort mens schetst hij hier? Het is een mens die vooral mensgericht is. Dat is heel belangrijk. Het is heel plat. Alles draait om het hier en nu en mijn geluk vandaag. Het selfie, weet je nog? Dat is het kenmerk van de mens in de eindtijd die in plaats van God aanbidt, zichzelf showt. Zelf op het podium gaat staan, zelf shined. Moet je altijd heel beducht op zijn. Als een mens groot is, is God klein. Of is hij al lang weg. Heel veel liefde voor zichzelf. Hij is ook heel gevoelig, kan niks meer hebben. Alles doet zeer. Heeft altijd een probleem. Uiterst gevoelig. Iemand duidde het zelfs als narcistisch. Kijk maar op onze scholen. Het zijn allemaal prinsjes en prinsesjes. En ze zijn allemaal hoogbegaafd. Herken je het? Een gekke wereld. En de hele samenleving in plaats van, ook in de kerk, dat het draait omdat dat kind tot een volwassen gelovige wordt, is het omgedraaid. De volwassen gelovige wordt kinderlijk. Een kleuter die alleen maar chocola wil en geen brood. Liefhebbers van geld en goed. Het gaat in de kerk draaien om geld. Apostel Petrus en ook Judas wijzen, vooral Petrus, heel nadrukkelijk in 2 Petrus. Geldzuchtig, dat woord komt iedere keer terug. Dus als je op een plek bent waar het veel over geld gaat, moet je zo hard mogelijk wegrennen. Tenminste, als je niet misleid wil worden. Ze zijn scherp. Er worden allemaal woorden hier genoemd over een bepaalde opgeblazenheid. Ze maken zichzelf groot, weten dat feilloos te verwoorden, maar hebben het vooral over zichzelf. Opstandig, structuren worden overhoop gegooid, ze hebben alles, maar zijn ondankbaar. Aan de buitenkant vroom, de naam van Christus rolt over het podium, maar van binnen vervuild, verwaand en onheilig. Zelfbeheersing kennen ze niet, ze houden niet van een heilig, nederig, oprecht leven. Tot de conclusie zegt Paulus hier, verslaafd aan lusten en allergisch voor God. Iemand, voor mij was het de Message, een soort het boek, vertalingen dan in het Engels. Die had het zo verwoord, ze doen alsof ze gelovig zijn, maar achter de schermen zijn het beest. Nou gemeente. Misschien denk je, ja, dit gaat ook wel over mij. Want wie herkent zich er niet in? Dit is de cultuur waarin we leven, de lucht die we inademen. De Bijbel noemt dit trouwens in één woord vlees of wereld of de werken van het vlees. En als dit jouw typering is, dan ben je geen kind van God. Staat dat in de Bijbel? Ja, dat kun je lezen in Galaten 5. Ik lees even vers 19. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder voorzegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Wat is nu het grootste gevaar? Niet dat er zulke gemeenteleden zijn, want die zijn er altijd geweest. Maar dat de eindtijd, de kerk, zo verwrongen wordt, dat ze gaan hunkeren naar leiders die dit verkondigen en dit voorhouden aan de kerk. We hebben dat gelezen, 2 Timotheüs 4. Hè? Ze zullen de gezonde leer niet verdragen, maar voor zichzelf leiders verzamelen die zeggen wat lekker hoort. Babylon. In de 28e eeuw zijn er verschillende kerkelijke leiders ook geweest die enorm gewaarschuwd hebben voor wat ze zagen gebeuren in de kerk. Een van hen was William Booth, de oprichter van het Leger des Heils. Hij zegt, het grootste gevaar in de kerk is godsdienst zonder de Heilige Geest. Christendom zonder Christus. Vergeving zonder bekering. Redding zonder wedergeboorte. Politiek zonder God. En een hemel zonder hel. Wat moet Timotheus doen met de leiders die dit propageren? Wegrennen. Uit de buurt blijven. Zorgen dat je er niet mee te maken hebt. Blijf uit de buurt. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Nee, de Bijbel zegt altijd dat we de zondaars moeten zoeken, beëvangeliseren en het woord van God voor moeten houden. Maar met leiders gaan we andersom. Daar is de Bijbel veel scherper in. Ze geloven namelijk wat ze zelf zeggen. We hebben gelezen, hè? 2 Timotheüs 4. Ze misleiden en worden zelf misleid. In een ander gedeelte zegt Paulus, omdat ze de waarheid niet hebben omarmd, heeft God hen een geest van leugen gezonden, zodat ze de leugen geloven. Wat gebeurt er namelijk als je die leiders hun gang laat gaan, en zeker in de christelijke gemeente, als je die niet uitbandt? Dat lezen we in vers 6. Dat gebeurde toen en dat gebeurt nu. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en de vrouwtjes, ik kom er zo op terug, in de macht krijgen die met zonde beladen zijn, door allerlei begeerte gedreven worden. Zij die altijd leren en nooit tot de kennis van de waarheid zullen kunnen komen. Wat bedoelt Paulus hier? Hij bedoelt dat misleidende leiders altijd de zwakke pakken. Kijk, als iemand bedreven is in het woord van God, de schriften kent, daaruit leeft, dan kunnen er nog zoveel misleiders zijn, maar je legt gewoon de woorden van Christus ernaast en ze vallen per direct door de mand. Maar de ellende is, in de kerk zijn niet alleen sterke gelovigen, gefundeerd in de schriften, maar ook heel veel zwak. En die zijn de sigaren. Zoals een wolf als hij achter de kudde aangaat en hij zorgt dat er chaos komt. En de zwakken die blijven achter en die worden gepakt. Ook door de misleiders. Mensen met een rugzak, noemt Paulus ze eigenlijk. Ze hebben een verleden. Ze staan niet sterk. Ze zijn nog niet zo lang betrokken bij het christelijk geloof. Of hebben de inhoud er nog niet zo lang van leren kennen. Kwetsbare mensen worden misleid. Het zijn mensen die heel hard onderwijs nodig hebben over God, over de Heer Jezus, over bekering, over wedergeboorte, over het nieuwe leven. Maar in plaats daarvan krijgen ze iets anders voorgeschoteld. Namelijk, niet jij bent een zondaar, maar jij bent een gewonde. God begrijpt jou wel. Er wordt heel zalvend met mensen omgegaan. Ze naar de mond gepraat, wat ze graag willen horen. En ze worden zo het bed ingepraat. Dat gebeurt hier. Daar herken je die leiders in. Het gaat altijd over geld, seks en macht. Altijd. Kun je al die grote zonden op terugvoeren. Een groot voorbeeld is natuurlijk wat pas geleden in het nieuws kwam bij de leider Joshua. Waar zelfs iemand als Willem Ouweneel door misleid werd. En uiteindelijk na zijn dood kwamen ze erachter dat hij tientallen vrouwen verkracht had. Allerlei abortussen gedwongen liet uitvoeren. En zelfs zijn gemeenteleden martelde. Vrouwtjes. Vreselijk, hè? Wat doen zulke mensen de kerk van Christus kwaad aan? Wolven. Geen herders. En toch sluipt het er bij ons ook steeds meer in. Die andere wind die in de kerk gaat waaien. Niet meer de confrontatie zoals de Romeinenbrief begint van je bent een zondaar en zonder redding heb je het oordeel van God te verwachten. En Gods oordeel is dat hij je geeft wat je wil hebben. Dat is je afgod. En omdat jij verloren ligt is Christus gekomen. En wie in hem gelooft, die heeft eeuwig leven en dat leert je in een nieuw leven wandelen. En dan geef je je lichaam voor de gerechtigheid. Ga je de kerk dienen? Nee, dat niet. Er komt iets anders in de kerk. Een andere wind is er gaan waaien. En de naam God klinkt en Jezus komt voorbij. En er worden allerlei dingen gedaan, vooral heel veel spektakel. Profetieën uitgesproken. Allerlei wonderen geclaimd. Soms zelfs ook wonderen gedaan. Maar wat opvalt is de eigendunk. De poeha. De trots die van de podia afspat. En als we daar de sleutel hanteren die Jezus hanteert. Aan hun vruchten. Hey, dus het gaat niet over gaven in de kerk. Maar over vrucht. Wordt het karakter van Jezus hier. Wordt dat, ik ga eventjes een paar stapjes dieper. Het wordt met een minuut wat spannender, kan ik je vertellen. Wordt dat wat je vroeger op zondagschool leerde over God, geloof, genade, wordt dat jou dieper uitgelegd? Of kom je in een andere wind terecht? Waarin vooral jij mag zijn wie je bent. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan, toch? Waar lees je dat in de schrift? Waar allerlei dingen over God is, liefde klinkt en allerlei dingen gezegd wordt over God. En je legt daar de preek van Jesaja 6 naast en je denkt, maar het is wat anders. Het lijkt wel te vloeken. En ik kan er toch de vingers niet op leggen. En zeker als je op de lange termijn kijkt, wat voor vrucht die nieuwe wind heeft. Zijn uiterst verwende kerkgangers die steeds meer chocola eten en steeds minder brood pruimen. Dat is niet goed. Vooral heel veel mens. Onthoud dat. Heel veel mens. Misschien wel eens gehoord van de Toronto Blessing, een aantal jaar geleden. Nou ja, ik geloof nooit dat het een Toronto Blessing was, meer een Toronto Curse. Tenminste, als je naar de vrucht kijkt. Was in Toronto opeens in een kerk, was er een voorganger, zo begon het, die tegen God zei, en dat staat gewoon op video hoor, hij zegt dat zelf op podium, dat hij 's avonds tegen God zei, en nu moet u mij aanraken, want anders kom ik morgen u even aanraken. En hij veranderde. Echt. En daarna begon hij in zijn gemeente allerlei spektakel te laten zien. En ik heb het zelf gezien op de video's. En dan zei hij, fire, vuur. En dan viel een hele rij mensen plat op de grond. Zelfs Nederlandse voorgangers die daar naartoe gingen, werden geraakt door die krachten. En lagen te stuiteren op de grond. Niet te geloven. Het gebeurde wel. De hele kerkdiensten van allerlei voorgangers gingen daar naartoe, want daar was dan opwekking. Nou, Paulus zou zeggen, blijf uit de buurt, want de vreugd. Wat zag je op de podia? Lachende mensen, trotse voorgangers, een exposé van spektakel. Maar geen bekering, geen diep buigen voor God. Het ging niet meer om het kruis en de opstanding van Christus. Het ging om een manifestatie van macht. En toen ik dat legde naast de video's van Joshua uit Laos, die miljoenen misleid heeft, zag ik exact hetzelfde. Een spelen met demonische kracht. En dat wordt dan de kracht van Jezus genoemd. Maar aan de vrucht zie je dat Jezus er niks mee te maken wil hebben. Aan de vruchten zult u hem kennen. Onthoud dat, gemeente. En mensen vinden dat mooi natuurlijk. Hè? Zoveel mogelijk wonderen en tekenen. Maar waar is de bekering? Waar is het heilig leven met God? Wees op uw hoede. Pas op, laat je niet misleiden. Steeds weer trappen de eenvoudige gelovigen erin. Dan komen ze in een kerk en dat is heerlijk. Alles draait om jou. Het is één groot theater, hè? Het is gewoon een show. En je zit daar heerlijk. Je hebt nog net geen popcorn bij, hè? Maar voor de rest kun je gaan zitten en het hele gebeuren voltrekt zich. God houdt van jou. Hij heeft een fantastisch plan met jou. Nou, zeggen de gelovigen, ik hou ook van mezelf en ik heb ook fantastische plannen. God, kom er maar bij. Hij belooft jouw genezing, ontvang genezing en je hebt het. God heeft een plan met jou dat je rijk wordt. Je bent een koningskind, dus je zal rijk worden. God wil niet dat je arm bent. Nee, ik wil zelf ook rijk worden. Dus ja, Heere God, kom er maar bij. En het evangelie wordt verwrongen, totdat mensen graag willen horen. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. De apostel Paulus voorziet door de geest een christendom wat uiterst verwend en vervelend is. Wil alleen maar horen wat lekker klinkt en vooral hun zonde blijven doen. En ze zullen mensen zoeken die in Gods naam dat inzegenen. Een soort cruiseschip, gelovigen. Heerlijk verwend worden en maar lekker ronddobberen richting je eeuwige ondergang. Gemeente, waar herken je de wolven in de kerk aan hun wolvenkop? Zo eenvoudig is het. Je kan wel een schapenvacht aantrekken, maar je kop blijft hetzelfde. En die herken je aan de geldzucht, hebzucht. Follow the money is een onderzoeksinstituut, hè? Die zeggen dat. Follow the money. Kijk altijd naar de geldstromen. En je ziet waar je bent beland. Een van de laatste misleidingen die we recent in onze omgeving hier zijn intrede doet, zijn de frontrunners. Een BV inmiddels. Een bedrijf met big business. Gelikte filmpjes, maar pure misleiding. Nee, niet alles wat ze zeggen is onzin. Maar het evangelie wordt vermengd, verwaterd. En uiteindelijk hou je gif over. Het is niet anders dan een kopie van de vele misleiders die je op de Amerikaanse televisie kan vinden. Ze propageren vooral geld. En de bedoeling is dat jij vooral veel geld geeft. Geef je tiende en God zal je rijk zegenen. Ze claimen kerk te zijn, maar hebben alle kenmerken van een hele goedlopende business. Het zijn geen kerk. Een paar jaar geleden, een jaar of 12, 13 geleden, was het Trin Ministries. Waar wederom Willem Ouweneel ook bij betrokken was. Matthäus van der Steen claimde dat de kankergezwellen over de podia's rolden. Het was één grote leugen. Inmiddels is hij weer terug naar Amerika met alle schade die hij hier heeft achtergelaten. Nu is een tijdje frontrunners, dat zal ook weer voorbij gaan en dan komt de volgende. Het is gewoon een te goed lopende business. Er wordt te veel geld in verdiend. Wat zegt de Bijbel? Keer je van hen af. Het is geen waarheid, het is een mengvorm. Waar moet je nou aan houden? Hou je aan wat je op de zondagsschool hebt geleerd, gemeente? Die tere vrezen des Heren. Aan God, aan zijn woord. Je hoeft niks nieuws te hebben. We hebben vorige weken, afgelopen weken geleerd, als God centraal staat, dan weten we het opeens. Dan word je allemaal heel klein. Dan word je hunkerend om genade, om heiliging, om een leven met hem. Het oprechte christendom is nooit groot. Zoek de aandacht niet, de massa niet. Maar zoekt God. En ja, als je je daarbij houdt, ook als kerk, dan zullen mensen zich van je afkeren. Ze pruimen het niet. Je kan ze het beste brood voorhouden, Jezus Christus, maar ze willen chocola. Uiteindelijk ben je al je kiezen kwijt natuurlijk. En vele verwonden lopen er inmiddels al rond. Kijk maar naar de gemeente, naar de gemeenteleden die jarenlang zich in dit soort bewegingen begeven hebben. Gaat het echt goed met ze? Zijn ze volwassen gelovigen geworden die hun gaven geven, de kerk dienen? Of zitten ze inmiddels thuis voor de open haard? De laatste versie zijn de huiskerk. Dan maar zelf iets gaan opzetten. Blijf u echter bij wat u geleerd hebt. Waarvan u verzekerd bent. Omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af aan de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Wat bedoelt de apostel hier? Eigenlijk zou ik dat samen kunnen vatten, hou je aan de Romeinenbrief. Als je weet wat de gezonde leer is, dan moet je de Romeinenbrief lezen. Daar wordt je hele leer samengevat. Ik zou ook kunnen zeggen, hou je aan de catechismus. De Nederlandse geloofbelijdenis, de Dordtse leerregels. Maar goed, als je daar dan over wil vechten, dat is geen Bijbel, dat is waar. Dan zeg ik, hou je aan de inhoud van het christelijk geloof, de Romeinenbrief. En de andere brieven natuurlijk. Maar laat het niet gebeuren dat randzaken van het christelijk geloof, zoals dat God inderdaad wonderen en tekenen doet. Ik heb daar met mijn neus bovenop gestapt. Maar hij trekt daar nooit aandacht voor. Het is niet het centrum. Daar waar het evangelie geplant wordt, daar bevestigt God het evangelie met wonderen en tekenen. Die gebeuren er gewoon bij. Daar maken we ons niks druk over. Dat doet de Heer. En als hij niet doet, is het ook goed. Hij is soeverein. Hij bepaalt. Hij zit op de troon. Maar jij, hou je aan de kern. Heilig evangelie. Dat je gered wordt door uitsluitend geloof van Jezus in Jezus Christus. En de eeuwige heerlijkheid klaarlegt voor degenen die volharden tot het einde. En de vrucht, daar ga ik mij afronden. Die vrucht waar je alles, ook mij, steeds aan moet toetsen, is deze. Kun je gewoon lezen in Galaten 5 vers 22. Dat is de vrucht die Jezus bedoelde. Is er liefde? Is er blijdschap? Vrede, geduld, vriendelijkheid of mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tot slot wil ik gemeente nog een serie hele praktische handreikingen meegeven. Het is tenslotte een leerdienst. Gewoon heel nuchter. Als voorganger tot u als gemeente. Weet bij wie je in de leer gaat. Zoek degene die jou mogen onderwijzen met grote zorgvuldigheid uit. Wees niet onder de indruk van tekenen en wonderen. Het is namelijk het kenmerk van de misleiders in de eindtijd. Namelijk een show van tekenen en wonderen. En dat zal zo ver gaan, zegt het boek Openbaring, dat ze zelfs vuur uit de hemel kunnen laten komen. Hey, herken je het? Toronto Blessing. Broeder Joshua, of in ieder geval Joshua. Fire, fire, vuur. Blijf je Bijbel lezen en lees hem helemaal. En toets alles daaraan. Waar je ook komt, kijk goed. En blijf kijken. Ook als de lampen uitgaan. Wat is de levenswandel? Het hele leven van degene die op de podia of op de preekstoel staan. Is dat in lijn met Christus' woorden en de apostelen? Zo niet, keer je er van af. Heel belangrijk kenmerk is wat je ooit op de zondagsschool leerde. Is er de tere vreze des Heren of niet? Nee, en dan heb ik het helemaal niet over bepaalde vormpjes. Dan heb ik het niet over een discussie over een dooptijd, of dat het nu als baby, tiener of volwassen is. Dan heb ik het over de essentie. Is er de tere eerbied voor God of niet? Als dat er niet is, moet je er niet zijn. Dan is namelijk de mens op zijn plek gaan zitten. Wordt er goed gezorgd voor de zwakken? Dat is ook zo'n heel belangrijk kenmerk. Hoe gaat de groep waar je bent om met de zwak? Is er zorg voor hun levens? Wat is het gevolg, het langdurige gevolg van het onderwijs waar je hoort dat je mensen krijgt die nediger meer op Christus lijken en toegewijd zijn om te lijden voor hem? Of wat anders? Houd je vast aan de schrift. Laat de schriften uw denken voortdurend vernieuwen. En waar je ook bent afgedwaald, omdat je het soms niet wist, er is altijd een weg terug naar de hoofdweg. En u mag ons erop aanspreken, en de kerkeraad moet mij daarop aanspreken, als we van de hoofdweg afdwalen. Er is alles aan gelegen dat u gezond onderwijs krijgt, zodat uw leven gezond zal zijn en u vrucht draagt voor Christus. We sluiten af met de woorden van de apostel Judas. Aan hem nu die bij machte is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleen wijze God, onze zaligmaker, zij de heerlijkheid, de majesteit, macht en kracht nu en in alle eeuwigheid. Amen.